Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars, bij het programma Radio Vaticaan. Ook in deze aflevering zullen wij wat terugblikken op het heilig jaar onder het pontificaat van Paus Leo XIV. Vorige keer hielden we halt op 7 juni, de vooravond van het hoogfeest van Pinksteren, met een mooie waken op het Sint-Pietersplein. En dat was eigenlijk het jubileum voor de bewegingen, de verenigingen en de nieuwe gemeenschappen. Op het hoogfeest van Pinksteren vierden zij dat jubileum op 8 juni dus. We gaan luisteren naar de homilie van Paus Leo XIV.
Fratelli e sorelle, è spuntato a noi gradito il giorno nel quale il Signore Gesù Cristo.
Broeders en zusters, de dag is voor ons aangebroken waarop de Heer Jezus Christus verheerlijkt door zijn hemelvaart naar de hemel na de verrijzenis, de Heilige Geest heeft gezonden, zo zegt de heilige Augustinus. En ook vandaag herleeft wat er in het cenakel gebeurde, als een ruisende wind die ons door elkaar schudt, als een gebrul dat ons wakker schudt, als een vuur dat ons verlicht, daalt de gave van de Heilige Geest over ons neer. Zoals we in de eerste lezing hebben gehoord, werkt de Geest iets buitengewoons in het leven van de apostelen. Na de dood van Jezus hadden ze zich opgesloten in angst en verdriet, maar nu krijgen ze eindelijk een nieuwe blik en een intelligentie van het hart die hen helpt om de gebeurtenissen te interpreteren en de intieme ervaring van de aanwezigheid van de verrezenen te hebben. De Heilige Geest overwint hun angst, verbreekt hun innerlijke ketens, verzacht hun wonden, zalft hen met kracht en geeft hen de moed om naar buiten te gaan en iedereen te ontmoeten om de werken van God te verkondigen.
Ad annunciare le opere di Dio. Il brano degli Atti degli Apostoli.
De passage uit de Handelingen van de Apostelen vertelt ons dat er in Jeruzalem in die tijd een menigte van verschillende achtergronden was, maar toch hoorde ieder hen in zijn eigen taal spreken. Hier, met Pinksteren, worden de deuren van het cenakel geopend, omdat de Geest grenzen opent. Zoals Benedictus de XVI zei, de Heilige Geest geeft inzicht. Hij overwint de breuk die begon bij Babel, de verwarring van de harten die ons tegen elkaar opzet en opent grenzen. De kerk moet altijd opnieuw worden wat ze al is. Ze moeten de grenzen tussen de volkeren openen en de barrières tussen klasses en rassen afbreken. In haar kan men nog vergeten, nog veracht worden. In de kerk zijn er enkel vrije broeders en zusters van Jezus Christus.
Nella chiesa vi sono soltanto liberi fratelli e sorelle di Gesù Cristo.
Dit is een welsprekend beeld van Pinksteren waarbij ik samen met u wil stilstaan om te mediteren. De Geest opent de grenzen allereerst in onszelf. Het is het geschenk dat ons leven opent voor liefde. En deze aanwezigheid van de Heer lost onze hardheid op, onze geslotenheid, het egoïsme, de angsten die ons blokkeren, het narcisme, waardoor we alleen om onszelf draaien. De Heilige Geest komt in ons het risico van een leven dat wegkwijnt, opgezogen door individualisme, uitdagen. Het is triest om te zien hoe we in een wereld waarin de mogelijkheden om te socialiseren vermenigvuldigd zijn, het risico lopen om paradoxaal genoeg eenzamer te worden. Altijd verbonden, maar niet in staat om aan te sluiten bij hen netwerk, altijd ondergedompeld in de menigte, maar verbijsterd en eenzaam rondtrekkend. In plaats daarvan laat de Geest van God ons een nieuwe wijze ontdekken om het leven te zien en te beleven. Hij opent voor ons voor een ontmoeting met onszelf, voorbij de maskers die wij dragen. Hij leidt ons naar een ontmoeting met de Heer en leert ons zijn vreugde te ervaren. Hij overtuigt ons, volgens Jezus' eigen woorden die zojuist zijn verkondigd, dat alleen als we in de liefde blijven, we ook de kracht ontvangen om zijn woord waar te nemen en er zo door te worden veranderd. Hij opent de grenzen in ons, zodat ons leven een gastvrije ruimte wordt.
Perché la nostra vita diventi uno spazio ospitale. Lo spirito inoltre.
De Geest opent ook de grenzen in onze relaties. Jezus zegt zelfs dat dit geschenk de liefde tussen Hem en de Vader is die in ons komt wonen. En als Gods liefde in ons woont, worden we in staat om ons open te stellen voor onze broeders en zusters, om onze starheden te overwinnen, om onze angst voor andersdenkenden te overwinnen, om de hartstochten die in ons opwellen, op te voeden. Maar de Geest transformeert ook de meer verborgen gevaren die onze relaties vervuilen, zoals misverstanden, vooroordelen, instrumentalisering. En ik denk ook met veel pijn aan de momenten wanneer een relatie wordt geplaagd door het verlangen om de ander te domineren. Een houding die vaak uitmondt in geweld, zoals de vele recente gevallen van feminicide helaas aantonen. De Heilige Geest daarentegen brengt in ons de vruchten voort die ons helpen om ware en goede relaties te beleven. Liefde, vreugde, vrede, grootmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Op deze manier verbreedt de Geest de grenzen van onze relaties met anderen en opent ons voor de vreugde van broederschap. En dit is ook een beslissend criterium voor de kerk. We zijn pas echt de kerk van de verrezenen en de leerlingen van Pinksteren als er geen grenzen of scheidslijnen tussen ons zijn. Als we in de kerk weten hoe we met elkaar in dialoog kunnen gaan en elkaar kunnen verwelkomen door onze verschillen te integreren, als we als kerk een gastvrije ruimte worden voor iedereen. Ten slotte opent de Geest ook de grenzen tussen de volkeren. Met Pinksteren spreken de apostelen de talen van diegenen die ze ontmoeten. En de chaos van Babel wordt uiteindelijk bedwongen door de harmonie die de Geest voortbrengt. Wanneer de goddelijke adem onze harten verenigt en ons in de ander het gezicht van een broeder doet zien, worden verschillen geen aanleiding tot verdeeldheid en conflict, maar een gemeenschappelijke erfenis waaruit wij allen kunnen putten en die ons allen samen op weg zet in broederlijkheid.
E che ci mette tutti in cammino insieme nella fraternità.
De geest doorbreekt grenzen en breekt de muren van onverschilligheid en haat af, omdat hij ons alles leert en ons herinnert aan de woorden van Jezus. En daarom leert hij ons allereerst, herinnert hij ons eraan en graveert hij in ons hart het gebod van de liefde, dat de Heer in het centrum en op het hoogtepunt van alles heeft geplaatst. En waar liefde is, is geen plaats voor vooroordelen, voor de afstanden die ons van onze naasten verwijderen, voor de logica van uitsluiting die we helaas ook in politieke nationalismen zien opkomen. Tijdens de viering van Pinksteren merkte Paus Franciscus op dat er vandaag de dag in de wereld zoveel oneenigheid en zoveel verdeeldheid is. We zijn allemaal met elkaar verbonden en toch vinden we onszelf losgekoppeld van elkaar, verdoofd door onverschilligheid en onderdrukt door eenzaamheid. En van dit alles zijn de oorlogen die onze planeet teisteren een tragisch teken. Laten we de geest van liefde en vrede aanroepen, opdat hij de grenzen opent, de muren afbreekt, de haat opheft en ons helpt te leven als kinderen van de ene Vader die in de hemel is. Broeders en zusters, Pinksteren vernieuwt de kerk, vernieuwt de wereld. Mogen de machtige wind van de geest over ons komen en in ons de grenzen van het hart openen, ons de genade geven van de ontmoeting met God, de horizonten van de liefde verbreden en onze inspanningen ondersteunen om te bouwen aan een wereld waar vrede heerst.
In cui regni la pace. Maria Santissima, Donna della Pentecoste.
Mogen de Allerheiligste Maagd Maria, vrouw van Pinksteren, maagd, bezocht door de Geest, moeder van genade, ons vergezellen en voor ons ten beste spreken. Een dag later, op 9 juni, celebreerde de Heilige Vader de Heilige Mis tijdens het jubileum voor de Heilige Stoel. Ook daar hield hij een homilie.
Cari fratelli e sorelle, oggi abbiamo la gioia e la grazia di celebrare il giubileo.
Dierbare broeders en zusters, vandaag hebben wij de vreugde en de genade om het jubileum van de Heilige Stoel te vieren op de liturgische gedenkdag van Maria, moeder van de kerk. Dit gelukkige toeval is een bron van licht, een innerlijke inspiratie in de Heilige Geest die gisteren, Pinksteren, in overvloed is uitgestort over het volk van God. En in dit spirituele klimaat genieten wij vandaag van een heel bijzondere dag. Eerst met de meditatie die we hebben gehoord en nu hier aan de tafel van het woord en de Eucharistie.
Alla mensa della parola e dell'Eucaristia.
Het woord van God in deze viering doet ons het mysterie van de kerk begrijpen en daarin van de Heilige Stoel. In het licht van de twee Bijbelse iconen die door de Geest geschreven zijn op de pagina van de Handelingen van de Apostelen en op die van het Evangelie van Johannes. Laten we beginnen met het fundamentele, namelijk het verslag van Jezus' dood. Johannes, de enige van de 12 die aanwezig was op Golgotha, zag en getuigde dat onder het kruis, samen met de andere vrouwen, de moeder van Jezus stond. En hij hoorde met eigen oren de laatste woorden van de Meester, waaronder deze: vrouw, zie daar uw zoon. En daarna, tot hem gericht, zie daar uw moeder.
E poi rivolte a lui, ecco tua madre. La maternità di Maria.
Het moederschap van Maria nam door het mysterie van het kruis een ondenkbare sprong. De moeder van Jezus werd de nieuwe Eva, omdat de Zoon haar verbond met zijn verlossende dood, de bron van nieuw en eeuwig leven voor ieder mens die in deze wereld komt. Het thema van vruchtbaarheid is goed aanwezig in deze liturgie. Het collectief gebed legt er meteen de nadruk op door de Vader te vragen dat de kerk, gesteund door de liefde van Christus, steeds vruchtbaarder mag zijn in de geest. De vruchtbaarheid van de kerk is dezelfde als de vruchtbaarheid van Maria. En zij wordt gerealiseerd in het bestaan van haar leden, in de mate dat zij op een kleine wijze herbeleven wat de moeder beleefde. Dat wil zeggen dat zij liefhebben volgens de liefde van Jezus. De hele vruchtbaarheid van de kerk en de heilige stoel hangt af van het kruis van Christus. Anders is het uiterlijk, zo niet erger. Een groot hedendaags theoloog schreef: als de kerk de boom is die gegroeid is uit het kleine mosterdzaadje van het kruis, dan is deze boom voorbestemd om op zijn beurt mosterdzaad voort te brengen en dus vruchten die de vorm van het kruis herhalen. Want juist aan het kruis dankt zij haar bestaan. In de collecte vroegen we ook dat de kerk zich zou verheugen in de heiligheid van haar kinderen. Deze vruchtbaarheid van Maria en de kerk is inderdaad onlosmakelijk verbonden met haar heiligheid. Dat wil zeggen, met haar gelijkvormigheid aan Christus. De heilige stoel is heilig, zoals de kerk, in haar oorspronkelijke kern, in de vezel waarvan zij geweven is. Zo bewaakt de apostolische stoel de heiligheid van haar wortels, terwijl zij door hen bewaakt wordt. Maar het is niet minder waar dat ze ook leeft in de heiligheid van elk van haar leden. En daarom is de beste wijze om de heilige stoel te dienen, ernaar te streven heilig te zijn. Ieder van ons, in overeenstemming met zijn of haar levensstaat en de taak die ons is toevertrouwd. Bijvoorbeeld, een priester die persoonlijk een zwaar kruis draagt vanwege zijn ambt en toch elke dag naar de plaats gaat waar hij moet zijn, met liefde en geloof zijn werk zo goed mogelijk probeert te doen, die priester doet mee en draagt bij aan de vruchtbaarheid van de kerk. En zo is ook een vader of een moeder van een gezin die thuis een moeilijke situatie meemaakt, een kind dat zorgen veroorzaakt of een ouder die ziek is en zijn of haar werk met toewijding verder zet, die man en die vrouw zijn vruchtbaar in de vruchtbaarheid van Maria en de kerk. En we komen nu bij de tweede icoon, die van Lucas, aan het begin van de Handelingen der Apostelen, waarop de moeder van Jezus samen met de apostelen en de leerlingen in het cenakel wordt afgebeeld. Het toont ons Maria's moederschap ten opzichte van de ontluikende kerk, een archetypisch moederschap, dat in elke tijd en plaats relevant blijft. Bovenal is het altijd de vrucht van het paasmysterie, van de gave van de gekruisigde en verrezen Heer. De Heilige Geest die met kracht nederdaalt op de eerste gemeenschap is dezelfde die Jezus uitbracht met zijn laatste adem. Deze Bijbelse icoon is onlosmakelijk verbonden met de eerste. De vruchtbaarheid van de kerk is altijd verbonden met de genade die uit het doorboorde hart van Jezus vloeide, samen met het bloed en het water, het symbool van de sacramenten.
Maria, nel cenacolo,
Maria in de bovenzaal staat dankzij de moederlijke zending ontvangen aan de voet van het kruis ten dienste van de ontluikende gemeenschap. Zij is de levende herinnering aan Jezus. En als zodanig is zij als het ware de aantrekkingspool die de verschillen harmoniseert en het gebed van de leerlingen één maakt. Overeenstemmend. De apostelen worden ook in deze tekst bij naam genoemd. En zoals altijd is Petrus de eerste. Maar hij zelf, inderdaad de eerste, wordt in zijn ambt ondersteund door Maria. Op dezelfde wijze ondersteunt Moederkerk het ambt van de opvolgers van Petrus met het mariale charisma. De heilige stoel ervaart op een heel bijzondere manier de co-presentie van de twee polen, het mariale en het petrijnse. En het is het mariale dat de vruchtbaarheid en de heiligheid van het petrijnse verzekert met haar moederschap, een gave van Christus en de Geest. Dierbare, laten wij God loven voor zijn woord, een lamp die onze voeten verlicht, ook ons dagelijks leven in dienst van de heilige stoel. En laten wij verlicht door dit woord ons gebed vernieuwen. Geef, o Vader, dat uw kerk, gedragen door de liefde van Christus, steeds vruchtbaarder mag zijn in de geest, zich mag verheugen in de heiligheid van haar kinderen en de hele menselijke familie in haar schoot mag sluiten.
Amen.
Op 14 juni hield Paus Leo XIV zijn eerste jubelaudiëntie, een bijzondere catechese in het kader van het heilig jaar. U hoort de vertaling.
Cari fratelli e sorelle, riprendono questa mattina le speciali udienze giubilari che Papa Francesco aveva iniziato nel mese di gennaio.
Dierbare broeders en zusters, deze ochtend hervatten wij het bijzondere jubileumaudienties die Paus Franciscus in januari begon, waarbij telkens een bepaald aspect van de theologische deugd van de hoop wordt voorgesteld en een spirituele figuur die daarvan getuigd heeft. Laten wij daarom onze weg verder zetten die we zijn begonnen als pelgrims van de hoop. We zijn samengebracht door de hoop die de apostelen van het begin hebben doorgegeven. De apostelen zagen in Jezus de aarde verbonden met de hemel. Met hun ogen, oren en handen verwelkomden zij het woord van leven. Het jubeljaar is een open deur naar dit mysterie. Het jubeljaar verbindt Gods wereld radicaler met de onze. Het nodigt ons uit om serieus te nemen wat we elke dag bidden op aarde, zoals in de hemel. Dit is onze hoop. Dit is het aspect dat we vandaag willen verkennen. Hopen is verbinden. Een van de grootste christelijke theologen, bisschop Irenaeus van Lyon, zal ons helpen herkennen hoe mooi en relevant deze hoop is. Irenaeus werd geboren in Klein-Azië en opgeleid onder degenen die de apostelen rechtstreeks hadden gekend. Daarna kwam hij naar Europa, omdat er in Lyon reeds een gemeenschap van christenen uit zijn eigen land was gevormd. Hoe goed doet het ons om hem hier in Rome, in Europa, te gedenken? Het evangelie werd van buitenaf naar dit continent gebracht. En zelfs vandaag de dag zijn migrantengemeenschappen aanwezig die het geloof doen herleven in de landen die hen verwelkomen. Het evangelie komt van buiten. Irenaeus verbindt Oost en West. Dit is reeds een teken van hoop, want het herinnert ons eraan hoe volken elkaar blijven verrijken. Irenaeus heeft ons echter een nog grotere schat gegeven. De leerstellige verdeeldheid die hij tegenkwam binnen de christelijke gemeenschap, de interne conflicten en externe vervolgingen ontmoedigden hem niet, integendeel. In een gebroken wereld leerde hij beter te denken en zijn aandacht steeds dieper op Jezus te vestigen. Hij werd een verkondiger van zijn persoon, ja, van zijn vlees. Hij zag namelijk in dat in hem datgene wat voor ons tegengesteld lijkt, wordt herschapen in eenheid. Jezus is geen muur die ons scheidt, maar een deur die ons verenigt. We moeten in hem blijven en werkelijkheid van ideologieën onderscheiden. Dierbare broeders en zusters, zelfs vandaag de dag kunnen ideeën op hol slaan en kunnen woorden doden. Maar het vlees is waar we allemaal van gemaakt zijn. Het is wat ons bindt aan de aarde en aan andere wezens. Het vlees van Jezus moet verwelkomd en overwogen worden in iedere broeder en zuster, in elk schepsel. Laten we luisteren naar de schreeuw van het vlees. Laten we de pijn van anderen horen die ons bij naam roepen. Het gebod dat we vanaf het begin hebben ontvangen, is dat van de wederzijdse liefde. Het staat in ons vlees geschreven, voor elke wet. Irenaeus, meester van de eenheid, leert ons niet tegen te werken, maar te verbinden. Er is intelligentie niet waar we scheiden, maar waar we ons verbinden. Onderscheid maken is nuttig, maar laten we nooit verdelen. Jezus is het eeuwige leven in ons midden. Hij brengt tegenstellingen samen en maakt gemeenschap mogelijk. We zijn pelgrims van hoop, want onder de mensen, volken en schepselen hebben we iemand nodig die besluit om naar de gemeenschap toe te gaan. Anderen zullen ons volgen. Laten wij, net als Irenaeus in Lyon in de tweede eeuw, in al onze steden bruggen bouwen waar nu muren staan. Laten we deuren openen, werelden verbinden en er zal hoop zijn. Voor ons is het tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. Laten wij dat opnieuw doen voor alle mensen die door de heilige deuren heen gegaan zijn tijdens dit heilig jaar, voor hun intenties. We wenden ons tot onze lieve vrouw, alvorens we verder gaan met ons overzicht van het heilig jaar onder het pontificaat van Paus Leo XIV.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nog naar een laatste homilie luisteren, namelijk degene die Paus Leo XIV heeft gegeven op de zondag van de heilige drie-eenheid, tevens jubileum van de sportwereld.
Cari fratelli e sorelle, nella prima lettura abbiamo ascoltato queste parole.
Dierbare broeders en zusters, in de eerste lezing hoorden wij deze woorden. Zo spreekt de wijsheid van God. De Heer heeft mij geschapen als het begin van zijn activiteit, voor al zijn werk, aan het begin. Toen hij naar de hemelen staarde, was ik daar. Ik was bij hem als zijn schepper en ik was elke dag zijn verrukking. Ik speelde elk moment voor hem, ik speelde op de aardbol, ik plaatste mijn verrukkingen onder de mensenzonen. Voor Augustinus zijn de drie-eenheid en wijsheid nauw met elkaar verbonden. Goddelijke wijsheid wordt geopenbaard in de heilige drie-eenheid en wijsheid leidt ons altijd naar de waarheid. En vandaag, nu wij het hoogfeest van de Allerheiligste Drie-eenheid vieren, beleven we het jubileum van de sport. De binomiale drie-eenheid, sport, is niet bepaald gebruikelijk, maar toch is het de juxtapositie niet misplaatst. Elke goede menselijke activiteit draagt namelijk een weerspiegeling van Gods schoonheid in zich. En sport hoort daar zeker bij. Bovendien is God niet statisch. Hij is niet in zichzelf gesloten. Hij is gemeenschap. Een levende relatie tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die open staat voor de mensheid in de wereld. De theologie noemt deze werkelijkheid perichoresis, dat wil zeggen dans, een dans van wederzijdse liefde. Uit deze goddelijke dynamiek ontspringt het leven. We zijn geschapen door een God die zich verheugt in het bestaan van zijn schepselen, die speelt, zoals de eerste lezing ons herinnert. Sommige kerkvaders spreken zelfs vrijmoedig van een Deus Ludens, van een God die geniet. Daarom kan sport ons helpen God de drie-eenheid te ontmoeten, omdat het een beweging van het zelf naar de ander vereist. Zeker uiterlijk, maar ook en vooral innerlijk. Zonder dit wordt het gereduceerd tot een steriele competitie van
egoïsmen.
Laten we eens denken aan een uitdrukking die in de Italiaanse taal vaak wordt gebruikt om atleten aan te moedigen tijdens wedstrijden. Toeschouwers roepen dai. We beseffen het misschien niet, maar het is een prachtige gebiedende wijs. Het is de gebiedende wijs van het werkwoord dare, geven. En dit kan ons aan het denken zetten. Het is niet alleen een kwestie van een fysieke prestatie leveren, misschien wel een buitengewone, maar van jezelf geven. Van spelen. Het is een kwestie van jezelf geven voor anderen, voor je eigen groei, voor supporters, voor je geliefden, voor coaches, voor collega's, voor het publiek, ja, zelfs voor tegenstanders. En als je echt een sporter bent, geldt dit niet alleen voor het resultaat. Johannes Paulus II, een sportman, zoals we weten, sprak er zo over. Sport is levensvreugde, spel, feest. En als zodanig moet het worden gewaardeerd. Door het herstel van zijn kosteloosheid, zijn vermogen om vriendschapsbanden te smeden, dialoog en openheid aan elkaar te stimuleren, boven de harde wetten van productie en consumptie en elke andere zuiver utilitaire en hedonistische beschouwing van het leven. Laten we met dit in gedachten drie aspecten noemen die sport vandaag de dag tot een waardevol middel voor menselijke en christelijke vorming maken. Ten eerste, in een samenleving die gekenmerkt wordt door eenzaamheid, waarin een doorgeslagen individualisme het zwaartepunt heeft verlegd van wij naar ik, met als eindbestemming het negeren van de ander, leert sport, vooral als het een teamsport is, de waarde van samenwerking, van samen op weg gaan, van dat delen dat, zoals we al zeiden, de kern vormt van Gods leven. En zo kan het een belangrijk instrument worden voor hergroepering en ontmoeting tussen volkeren, in gemeenschappen, in school- en werkomgevingen, in gezinnen. Ten tweede, in een steeds meer digitale maatschappij, waarin technologieën mensen die ver weg zijn bij elkaar brengen, maar vaak ook degenen die dichtbij staan van elkaar verwijderen, versterkt sport de concreetheid van het samen zijn, het gevoel van het lichaam, van ruimte, van inspanning, van echte tijd. En zo helpt sport tegen de verleiding in om te vluchten in virtuele werelden, om een gezond contact te onderhouden met de natuur en het concrete leven, de plaats waar alleen liefde wordt uitgeoefend. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze tweede aflevering, die toestaat terug te blikken op het heilig jaar en dat onder het pontificaat van de huidige paus. Volgende keer gaan we daar mee verder. En dan wordt het een heel bijzondere aflevering. We gaan namelijk luisteren naar verschillende meditaties. Eentje die hij gaf aan een grote groep van seminaristen, vervolgens aan een grote groep van priesters en een grote groep van bisschoppen. En zo ontdekken wij wat het profiel is dat Paus Leo XIV naar voren wil brengen voor de toekomstige priesters, de huidige en natuurlijk ook de bisschoppen. Dat is voor een volgende keer. U hoort nog de Vaticaanse hymne bij wijze van besluit en we danken u van ganser harte voor het luisteren, hopend dat u ook een volgende keer opnieuw op Radio Vaticaan afstemt. Van harte dank en graag tot dan.